Wat mooi om hier te zijn weer. Vorig jaar was ik ook hier, maar toen waren jullie er allemaal niet. Dus toen moest ik in één lens kijken. En het is goed om elkaar weer te ontmoeten, want dat is toch kerk zijn, hè? Dat je samen schouder aan schouder kunt zingen en schouder aan schouder ook zo je geloof kunt beleven. We gaan vandaag ook nog eens het avondmaal vieren. Dat versterkt het gevoel van gezamenlijkheid. Mooi om dat te doen. Ik wil eigenlijk straks samen met je de Bijbel openen, ook een beetje als inleiding op het avondmaal. En ik ga dat doen vanuit een van de ik ben uitspraken van Jezus. En dan wil ik eventjes een beetje de Bijbelkennis een beetje testen uit aan welk evangelie moet je denken wanneer ik het heb over de ik ben uitspraken. Johannes. Ja, hartstikke goed. En wie kent er zomaar eens een ik ben uitspraak? Ik ben de goede herder. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur. Ik ben het brood des levens. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En nog één hoorde ik. Ik ben wie ik ben. Ja, dat is hem ook, ja. De ware wijnstok, zei ook iemand, hè? Nou, dat zijn ze wel eigenlijk allemaal ongeveer. Ik ga ze niet allemaal behandelen vanmorgen. Dan zijn we er over een paar uur nog bezig. Maar ik ga met je spreken over Johannes 6, waar Jezus inderdaad over zichzelf spreekt als het brood des levens. En het is een lang hoofdstuk. Ik ga het ook niet helemaal lezen, maar we gaan er een aantal delen uit lezen. En ik begin even in vers 35. Waar Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Gaan we door naar vers 47. Jezus zegt, waarachtig, ik verzeker u. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten. En toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Vers 66. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. En Jezus vroeg nu aan de 12... Moet u er niet ook weggaan? En Simon Petrus gaf antwoord en zei, naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? Want u spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en wij weten dat u de Heilige van God bent. Tot zover. Ik ben het brood dat leven geeft. Een belangrijke vraag die hier in dit hoofdstuk wordt opgeroepen is, wat gebeurt er met jou en met mij wanneer God onze verwachtingen niet helemaal waarmaakt op onze manier? Ik kom er straks op terug. Wat gebeurt er met je wanneer God niet dat geeft waar jij misschien wel om gevraagd hebt? Heer, ik ben ziek en ik heb gebeden of u mij wil genezen. Maar het is niet gebeurd. Heer, ik heb u gebeden om een partner. En die partner is mij nog niet gegeven. Heer, het lukt me maar niet om de eindjes aan elkaar te knopen. Iedere maand duurt weer te lang. Ik heb gebeden voor financiële gezondheid. En het is me niet gegeven. Ik heb gebeden voor die ene baan. Het is me niet gegeven. We lezen hier in Johannes 6 over een groep discipelen die afzwaait omdat Jezus hun verwachting niet waarmaakt. En we hebben er alleen maar een deel van gelezen. We hadden ook iets eerder kunnen lezen vanaf het begin van hoofdstuk 6, dat is dan de dag daarvoor. Want daar begint deze geschiedenis eigenlijk en geeft Jezus 5000 mensen, geeft hij brood. Niet het brood des levens, maar hij geeft hen brood op de berg. Jezus is de talk of the day. En Jezus wordt overal waar hij gaat, wordt hij achtervolgd door massa's mensen. En op deze dag zoekt Jezus een plekje om zich terug te trekken met zijn leerlingen. Johannes de Doper is net overleden. Jezus is aan het rouwen. Jezus zoekt een plekje om zich terug te trekken met zijn leerlingen. Maar de massa achtervolgt hem op de voet. En voordat hij het weet, staan er weer 5000 mensen staan om hem heen. En Jezus, hij stelt zijn eigen rouwproces stelt hij uit. En hij maakt ruimte voor deze 5000 hongerige mensen. En hij voedt hen. Allereerst met het woord van God. Hij preekt. Ik was graag bij die preek geweest. Zittend in het gras tussen al die mensen. En dan luisteren naar Rabbi Jezus. En Jezus spreekt en hij preekt. En het wordt donker, het wordt laat. En de discipelen worden onrustig. En ze zeggen, Heer Jezus, moeten wij de mensen niet wegsturen? Maar Jezus wil hen niet wegsturen. Jezus' hart gaat naar hen uit. En dan na die geweldige samenkomst waarin het woord van God gesproken heeft, doet Jezus dat wonder van de spijziging. Jezus vermenigvuldigt daar het brood en de discipelen mogen deze hongerige massa voeden. En dan, wat zo mooi begon deze dag, eindigt toch een klein beetje in een anticlimax. Want dan staat er in vers 15, dat deze groep mensen zo onder de indruk was van Jezus, zo enthousiast was over Jezus, dat ze hem als het ware te veel willen forceren om in hun verwachtingen mee te gaan. En dan staat er in vers 15, Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan naar Jeruzalem en hem daar tot koning wilden uitroepen. En daarom trok hij zich terug op de berg alleen. Jezus heeft een aantal uren met deze mensen opgelopen. Ze hebben bijzondere dingen meegemaakt, een bijzondere samenkomst. Er is een wonder gebeurd. En dan doorziet Jezus hun allerdiepste motief dat ze enthousiast zijn over hem. Niet om wie hij is, maar om wat hij doet. Want een God die iedere dag je maag vult, die mag wel mijn God zijn. En we nemen hem mee naar Jeruzalem, zodat hij niet alleen onze maag vult, maar ons ook kan bevrijden van Rome, van onze vijanden. En we dwingen hem om mee te lopen in de verwachtingen die wij van hem hebben. En dan staat er dat Jezus zich van hen losschudt en in eenzaamheid de berg opgaat alleen. Heb je dat ooit meegemaakt? Een kerk die 5000 mensen gewoon laat gaan, laat voor wat het is. Heb je ooit een evangelist gehoord die zei, nou die 5000 mensen, nee, Ik maak me van hen los. Wij zijn vaak zo onder de indruk van grote groepen mensen, van grote getallen. En hier in Johannes 6 valt mij op dat Jezus niet zo snel onder de indruk is van grote groepen mensen. Sterker nog, grote groepen mensen kunnen zelfs een afgod worden. Wanneer gebeurt dat? Wanneer Jezus in de schaduw komt te staan van de verwachtingen die wij misschien ook als kerk of als evangelisatiecampagne of wat dan ook moeten waarmaken om de massa maar naar de mond te praten. Om het hen naar de zin te maken. En Jezus doorziet dat hier. Deze mensen die willen mij niet als koning, maar ze willen mij als bakker. Ze zoeken een Messias die iedere dag hun magen kan vullen. Die hen bevrijdt ook van de vijanden. Ze willen een God die in hun straatje past, die hen brood geeft. En Jezus loopt dan weg. En vanuit deze geschiedenis zouden wij ons ook vandaag de vraag kunnen stellen, waarom volgen wij Jezus eigenlijk? Waarom volgen wij Jezus eigenlijk? Welke verwachtingen willen wij dat Jezus waarmaakt in ons leven? En die vraag die moeten we ons soms persoonlijk stellen. Waarom zit ik hier eigenlijk? Waarom doe ik mee in het christelijke programma? Waarom zing ik de liederen? Waarom volg ik Jezus? Maar die vraag moeten we ons soms ook als kerk stellen. Wat voor een Jezus bieden wij aan mensen? En ik denk dat iedere dag ook zo, of iedere tijd ook zo zijn eigen uitdagingen heeft om die vraag te stellen. En om Jezus aan de ene kant dichtbij te brengen, want Jezus wil dichtbij komen. Maar aan de andere kant ook dat we een eerlijke Jezus blijven verkondigen. En niet een Jezus die de mensen naar de mond praat. Niet een Jezus die altijd maar in ons straatje past. En dat is wel eens een wankel evenwicht. En ik dacht zo eens terug aan de afgelopen decennia. Ik ben zelf tot geloof gekomen in de jaren 90. Ik ben opgegroeid in een Pinksterkerk. En in de jaren 90 had je de Toronto Blessing. Ik weet niet, dat is een bekende term ook hier. Ooit van gehoord, de Toronto Blessing? Ja. Er was een nogal charismatische beweging, die kwam uit Canada, uit Toronto. En er was een enorme uitstorting van de Heilige Geest in Canada. En mensen waren daar enthousiast over. En die beweging die kwam ook zo een beetje via de oceaan, kwam die zo in Europa terecht en ook in Nederland. En dat was een bijzondere tijd. Een tijd waarin ik tot geloof ben gekomen. Maar ook een tijd waarin ik dacht van, wat gebeurt er toch allemaal in de kerk? En later sprak ik eens met een voorganger die in die tijd ook een prominente plek innam in deze beweging. En die het later voor zichzelf ook heeft geëvalueerd. En die zei, nou Olaf, aan de ene kant was het bijzonder, want ja, er gebeurden ook wonderen. Maar aan de andere kant, dat vergeet ik nooit, hij zei, soms was het ook net een kippenhok. En mensen waren gewoon alleen maar op zoek naar het spektakel. En de samenkomsten, vertelde hij, waar ik als spreker werd uitgenodigd. Ik wist vaak van tevoren dat ze mij alleen maar uitnodigden vanwege het naprogramma. En niet vanwege de prediking, maar naar alles wat daarna gebeurde. Daar kwamen de mensen massaal naar voren en mensen vielen in de geest en er gebeurden allerlei dingen. En ik heb het ook een beetje laten gebeuren, zei hij. Maar toen stelde hij ook eerlijk die vraag. Toen zei hij, wat was nou echt de netto winst voor het koninkrijk van God vanuit die beweging? En hij zei, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Er zijn mooie dingen gebeurd, maar hier en daar hebben we de mensen ook geboden waar ze naar op zoek waren. We hebben gewoon heel veel warme broodjes uitgedeeld. En toen herinnerde ik mij dat de seeker-sensitive churches in opkomst kwamen. Ik studeerde theologie hier in Veenendaal aan de Sterke Arm, op de ETH. Ik zat bij jullie voorganger Marco in de klas. En ik heb toen een eindscriptie gedaan over Willow Creek en over Saddleback Church. Twee bekende grote kerken ook in Nederland. En ook die beweging die kwam zo weer een beetje vanuit de oceaan. Over de oceaan kwam die weer in Europa terecht. En de dynamiek in onze kerkzalen die veranderde ook weer een beetje. Ja, de kerk werd een soort van schouwburg. In heel veel van dat soort kerken werd ook gezegd, ga maar niet staan, blijf maar rustig zitten. Want als je te uitbundig doet, dat schrikt de zoekers misschien alleen maar af. En doe ook maar niet je hand in de lucht, want dat schrikt de zoekers ook alleen maar af. En er werd een podiumprogramma geregisseerd van minuut tot minuut. De gordijnen gingen als het ware open en alles rolde van minuut tot minuut keurig over de bezoekers heen. Een beweging die door Robert Schuller was gesticht. In die tijd waren er ook veel kritische theologische recensies. De seeker-sensitive church. Het proberen aan te sluiten bij de behoeften van je publiek. Robert Schuller zei het letterlijk, hè? Jouw behoefte is Gods behoefte. En Gods strategie is het evangelie van Jezus Christus. En ook vanuit deze beweging zijn weer zulke mooie dingen gebeurd. Er zijn echt duizenden mensen tot geloof gekomen. En tegelijkertijd niet zonder kritiek. Want wat voor een Jezus bieden wij eigenlijk aan? En zo langzaam vanuit de seeker-sensitive churches kwam op een gegeven moment spiritualiteit werd weer hot in Nederland. We mochten weer beleven met elkaar. Blijf maar niet zitten, ga maar staan. En ja, nu mag je wel je handen in de lucht doen. En de kerk werd een soort poppodium. Misschien niet hier, maar op heel veel plekken wel. Allemaal lampen en de worship kwam in. En daar zitten we misschien nog steeds wel in. De kerk als een soort worshipplek waar je mag beleven, waar je helemaal mag opgaan in het programma. Zomaar een aantal verschillende belevingen vanuit de afgelopen decennia. En ik zou willen zeggen, eigenlijk het verlangen achter al deze belevingen is goed. En er is niet zoveel mis mee. En tegelijkertijd moeten we soms ook niet onderschatten dat het warme broodjesgehalte vrij hoog kan zijn. En dan stel ik me zo de vraag vanuit Johannes 6, wat vindt Jezus nou eigenlijk van de manier waarop we hem aanbieden vandaag? Of wat nou, de spannende vraag, als Jezus zich omdraait. Wat nou als Jezus ook tegen ons zegt, je zoekt me niet om mij, maar je zoekt me om de beleving, om de broodjes. En dit is de spiegel ook die Jezus hier de massa voorhoudt de volgende dag. En we hebben er net wat over gelezen. De spijziging is geweest, het wordt donker, het wordt laat, de mensen gaan naar huis. En de volgende dag komen ze terug bij Jezus. In de hoop dat hij opnieuw dat wonder van het brood wil doen. Maar Jezus doet het niet. En dan zegt hij in vers 26, waarachtig, ik verzeker u zoekt me niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U zoekt mij om de verkeerde reden. Waarachtig, ik verzeker u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt. Wij zouden misschien juist zeggen, joh, ze hadden toch wel een teken gezien? Ze hadden een teken van het brood gezien. Nee, ze hadden een wonder gezien. En een wonder is nog altijd wat anders dan een teken. Een wonder dat de Heer Jezus doet, heeft altijd de uitwerking om te wijzen op wie Hij is en wil zijn in ons leven. Maar dat hadden ze niet gezien. Ze hadden het wonder van het brood gezien. Maar de diepe betekenis achter dat wonder was hen volledig ontgaan. En dan blijft een wonder maar een wonder. Een spektakel, iets dat op zichzelf staat, wat de aandacht vangt. Maar onder de streep is dan de vraag, is Jezus dan wel werkelijk groter geworden in je leven? Of ging het te veel om het wonder op zichzelf? En dan komen we bij de kern, bij die uitspraak waar Jezus zegt, ik ben het brood des levens. En die uitspraak die wordt opgeroepen door een opmerking die de massa dan maakt. Want ze zijn teleurgesteld, ze hadden gehoopt dat Jezus opnieuw het wonder zou doen. En dan maken ze de vergelijking met Mozes. Dan zeggen ze eigenlijk, nou Heer Jezus, wat u gisteren heeft gedaan is best wel een beetje bijzonder. Dat wonder van het brood. Maar Mozes is nog een stuk groter dan u. Want onze voorouders die kregen iedere dag brood van Mozes. Iedere dag was daar weer het manna dat uit de hemel viel. Dus ja, u bent wel een beetje groot. Best indrukwekkend wat u heeft gedaan. Maar denk dan maar niet dat u zo groot bent als Mozes. En dan antwoordt Jezus in vers 32. Laten we lezen. Jezus zei waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Vers 35, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, die zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, die zal nooit meer dorst hebben. En dan vers 51 nog eens. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn eigen lichaam. Eigenlijk maakt Jezus hier iets heel duidelijk, iets heel krachtigs duidelijk aan deze massa. Nee, hij gaat niet opnieuw broodjes uitdelen, maar hij wijst op zichzelf. En eigenlijk zegt hij, die hele voorgeschiedenis van Mozes heeft een ultieme betekenis in wie ik ben. Ik ben het eeuwige brood dat neerdaalt uit de hemel. De hele Exodus, de hele geschiedenis van Mozes vindt zijn ultieme vervulling in het feit dat ik ben gekomen en dat ik uit de hemel ben neergedaald. Dat is de diepe betekenis van het manna uit de hemel. En dan zouden we ons de vraag kunnen stellen, ja, maar hoe dan? Hoe vindt dan die hele geschiedenis van Mozes zijn ultieme vervulling in de Heer Jezus? En ik denk dat vers 51 daar antwoord op geeft. Als Jezus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn eigen lichaam. Het vindt zijn vervulling in Jezus op twee manieren. In de eerste plaats zegt Jezus, ik ben uit de hemel neergedaald. Dat is eigenlijk wat we vieren met kerst. God zelf, die mens werd, die deel werd van onze geschiedenis. En dan in de tweede plaats ook Pasen en Goede Vrijdag. Het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn eigen lichaam. Lieve mensen, het leven van Jezus vindt niet alleen zijn ultieme betekenis in het feit dat hij voor ons gestorven is, maar ook dat hij deel is geworden van ons verhaal. Dit is zo uniek, dat God zelf mens is geworden. In Johannes 1 vers 14 staat, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Het brood dat Jezus geeft, is hij zelf. Hij zelf is als voeding voor onze ziel. Lees zijn verhaal en voed je met zijn verhaal. Lees zijn verhaal en zie hoe God ook aanwezig wil zijn in jouw leven. Hij heeft 40 dagen door de woestijn gelopen en misschien voelt het leven voor jou wel als een woestijn. Zie dan hoe God ook in de woestijn dichtbij wil komen. Jezus leert ons ook wat navolging is. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, al die dingen die zijn in zijn leven tot stand gekomen. Zijn hele levenswandel is als voeding voor onze ziel. Maar dan zegt hij ook, en het leven dat ik zal geven, is mijn eigen lichaam. Jezus is niet alleen gekomen om te leven, maar ook om te sterven. En zeker in het Johannes-evangelie komt dat keer op keer terug. Als hij zegt, ik ben de goede herder, dan zegt hij, en de herder geeft zijn leven voor zijn schapen. En dat heeft hij gedaan. Dat is het wonder van het evangelie. Niet dat God ons elke dag brood op de plank geeft. Niet dat God al onze aardse behoeften altijd maar zal bevredigen. Nee, de Bijbel geeft ons Jezus. Jezus die naast je komt staan. En Jezus die voor jou gestorven is. Paulus zegt, nog dood, nog leven. Nog engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, kan ons ooit van hem scheiden. Hij is gekomen om te leven en hij is gekomen om te sterven. En we gaan bijna het lied zingen. Nog één opmerking. De massa zat hier niet op te wachten. De massa zat te wachten op een Jezus die hier en nu mijn behoeften wil bevredigen. En toen ze hoorden over deze Jezus, dan staat er zo aangrijpend in vers 66, toen trokken zij zich terug en gingen niet langer met hem mee. Maar Petrus gaf antwoord, Heer, naar wie zou ik moeten gaan, want u spreekt woorden die eeuwig leven hebben. Ik ga je vandaag niet een Jezus beloven die al je aardse behoeften bevredigt. Een Jezus die jou een baan geeft. Een Jezus die jou een partner geeft. Een Jezus die jou iedere dag genoeg geld geeft. Ik ga je wel een Jezus beloven, want dat belooft de Bijbel, die in alle seizoenen van jouw leven naast jou staat en op wie jij je leven mag bouwen. Een Jezus die zegt, jouw leven is geborgen in mij, in dood of leven, in tegenslag of in voorspoed. Ik ben er voor je. En wanneer we straks het avondmaal gaan vieren, dan hoop ik dat je deze Jezus wil ontvangen, want hij heeft woorden van eeuwig leven. Amen.